Vancouver heb je daar dat mooie Van der Valk Hotel. Langs de weg. We gaan aan de overkant van de snelweg staan met de A15. En we gaan met elkaar gaan we naar het hotel kijken. En dat hotel heeft 200 kamers. En het is s'avonds laat, 10 uur, het is pikken donker. En het hele gebouw is donker. En een van ons, die zegt van de tieners, die zegt: nou, ik ga naar het hotel toe, ik ga naar de sfeer toe. En ik ga naar kamer 150, ik doe de deur open en ik doe het lichtje aan. En ik zou aan jullie vragen, we staan aan de overkant, brandt er licht in het hotel? Ja, in kamer 150 brandt er licht. De deur is open gedaan, lichtknopje aangedaan, daar brandt licht. Is het hele hotel verlicht? Nee, het hele hotel is niet verlicht, alleen in die ene kamer. Wanneer wordt het hele hotel verlicht? Nou, als we vervolgens naar binnen gaan en naar al die andere 149 of 299 kamers gaan. En overal doen we de deur open en overal doen we het licht aan. Nou, dat is nou het verschil tussen de inwoning van de Heilige Geest en de vervulling met de Heilige Geest. Als we tot geloof komen, dan komt de Heer Jezus in ons wonen. En dan zijn er een paar kamers misschien die open gaan en waar we de Heer Jezus toelaten. Maar de vervulling met de Heilige Geest wil zeggen dat al die kamers van ons leven open gedaan worden voor de Heer en waar God zeggenschap over krijgt. Nou, het is een levenslang proces, maar het begint wel met een dorst naar die stromen van levend water. Kijk, wat is nou het grote probleem met sommige christenen? Ik heb net even Arjen gevraagd om een glas te geven, maar kijk, dan gebruik ik Corrie de Boom, gebruik een voorbeeld, hè. Nou, ik had dat kunnen doen met een pijltje, maar stel, hier heb je een glas. Dit is ons hart. Glas is ons hart. Nou, als we nou voor onszelf leven en voor de duivel leven en voor de wereld leven, dan is het glas zo naar God toe. Als God in de hemel woont, dan sluit ons hart helemaal ervoor af en we leven voor onszelf. En ik heb al gezegd, er is een volheid bij God. God die werkt en die wil met zijn geest wil die in ons komen. Maar ja, zie je die stroom van levend water? Buiten regenen dan, maar als ik het glas zo in het water houd, dan zal het stopregenen. Er komt geen druppel in het glas. Want het hart is van God afgekeerd. Misschien is dit al een symbool van jouw hart. En dat God vanmorgen, vanmiddag met jullie praat. En zegt, mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Draai je hart om, dat is bekering. Bekering is dat je de Heer. Ik wil niet langer zo leven voor mezelf. Ik wil mijn hart voor u openen. Nou, wat is nou het grote gevaar van deze eindtijd? Van deze laatste dagen voor de wederkomst van de Heer Jezus? Nou, dat wat in Matthäus 25 staat. Hè, dat de gemeente van Jezus Christus slaapt. En dat er heel veel dubbelhartigheid is. Hè. Nou, hoe duid je dat dubbelhartigheid uit? Nou, dat duid je zo aan. Hè. Nou, zo zijn heel veel mensen. Je zit in de gemeente. Ja, we hebben liefde voor de Heer Jezus, maar ja, we hebben ook een beetje liefde voor de wereld. Hè? Het is een beetje schipperen. Wat gebeurt het? De Heer werkt. Nou, er komt misschien een spatje in, maar uiteindelijk ervaren we heel weinig van de Heilige Geest. Want ja, het gaat eroverheen. Het is uiteindelijk erg karig en matig. Nou, soms misschien zo en dan later weer zo. Hè? Het is een beetje dit. Nou, dat christendom, dat is dubbelhartig christendom. Aan de ene kant een beetje op God gericht, aan de andere kant op de wereld. Maar wat gebeurt er nou als je zegt, Heer, ik wil voor uw leven. We openen ons hart voor de Heer. 90%. 90%, nou dat is toch een mooi 90%. Hè? Nou goed, de Heer werkt met zijn Heilige Geest. Maar wat gebeurt er als je nou dit glas voorraakt? Het komt alleen aan deze kant uit. Het komt maar aan één kant uit, het is niet. Wat God echt wil doen, hè? Maar goed, oké, we zijn druppels gewijd, zijn tot zegen. Maar wat gebeurt er nou als wij ons hele hart voor de Heer openen? Dan gebeurt er dit. Dat ons hart voor 100% op God gefocust en de Heer werkt. En aan alle kanten loopt het water er overheen. Dat noemen we het geestvervulde leven. En dat was het geheim van de Nieuwtestamentische gemeente, dat was het geheim van de eerste Pinksterchristenen. Ze waren eensgezind bijeen. Ze hadden alle dingen gemeen. Barnabas, de zoon van Jozef, hè, die had een stuk land. En die zegt, nou, de Heer Jezus heeft zoveel betekenis voor mij. Weet je, ik verkoop het stuk land en ik ga er wat mee doen in Gods koninkrijk. En ze hadden de Heer nodig, ze baden met elkaar. Er was werkelijk één groot huisgezin van God. Waar liefde was, waar liefde woont, gebied de Heer zijn zegen. De Heer gebruikte die eerste christenen op een machtige wijze. En ik geloof dat voordat de Heer Jezus terugkomt, dat de Heer dat ook opnieuw weer gaat doen in deze wereld. Dat als wij, dat wij als een toegewijde bruidsgemeente de Heer Jezus uit de hemel verwachten. Vanmiddag is welk hart, hè, heb jij op dit oog? Welk hart heb jij? Hoe is het met je hartsgesteldheid naar de Heer toe? Verlang je naar die stromen van levenswater? Het begint vanmiddag met een behoefte, met een dorst. Het gaat er niet om dat je me vraagt dat je geen zonde meer hebt. Daar gaat het niet om. Niemand is volmaakt. En wij struikelen alleen velen. David, de man naar Gods hart, heeft een hele grote zonde begaan, maar de Heer zag de gesteldheid van zijn hart. Die zonde waren niet goed te praten, hij moest er uiteindelijk ook duur voor betalen. Hè? Hij was een kind kwijtraken. Maar David was niet volmaakt, maar hij was een man naar Gods hart, omdat hij in alles Gods wil wilde doen. Wil jij in alles Gods wil doen? Wees eens eerlijk, hoeveel kamers hou je op dit ogenblik nog een beetje dicht? Dus ja, 90% eigenlijk, hè? In een paar kamertjes, dan wil ik God eigenlijk niet toelaten. Nou, is dat niet een beetje overdreven wat je nou zegt? Is dat nou echt zo nauw? Nou, ik zal onthouden. Ik heb in het punt heb ik een conferentie boodschap mogen geven voor een studentenvereniging. Of wat de Ichtus was. En op een gegeven moment heb ik daar gesproken. En na de samenkomst komt er een meisje naar me toe. En ze zegt, ik wil met u praten, want ik heb een steen op mijn hart. Mooi. De stromen van levend water, die ervoer ik niet. Ik denk dat ik daar in die boodschap iets over verteld heb. Ik ervaar dat niet, ik heb een steen op mijn hart. Nou, dan moet je bidden, hè? Dan moet je bidden. Als je God bidt, dan gaat God het ineens laten zien. Nu gaan we een beetje bidden. Ik zeg, nou, laten we samen stil worden voor de Heer. En laten wij God laten spreken in jouw leven wat die steen op jouw hart is. Dan ging je misschien ook een hele grote zonde naar boven. Een boezemzonde waar ze aan toegeeft. Ze hadden gebeden en ze zegt, nou ik weet heel goed wat het is. Ze zegt, ik wil mijn toekomst niet aan handen geven. Ik wil mijn toekomst niet aan handen geven. Ik wil zelf bepalen met wie ik trouw. En ik ben bang als ik mijn hart aan de Heer overgeef dat ik de zending moet. En dat wil ik niet. Ik wil mijn universitaire opleiding afmaken. En ik heb eigenlijk mijn eigen paardje heb ik uitgestippeld. Wil het roer niet aan handen geven voor mijn toekomst. Nou, laten we bidden of de Heer dat in jouw hart weg wil nemen. En of jij dat wil overgeven aan de Heer en de vader met elkaar. Ik zeg, Heer, wilt u het hart gewillig maken en wilt u eerlijk nog laten zien hoe heerlijk het is om het uit handen te geven. Want er is geen betere vader dan dat u bent. En dan heb ik gebeden, amen. En ik zeg, en? Ik geef het stuur niet uit handen. Houden vast. Nou, dat allemaal kan je niet doen. Dan ligt de verantwoordelijkheid bij onszelf. Dat meisje was niet bereid om het naar de Heer toe uit handen te geven. Ik heb een keer het anders gehad, al vele jaren terug. En dat normaal, ik wil er even erbij zeggen, normaal pastoraat, ik heb dat voor mezelf al vanaf het begin gedaan, dat ik pastoraat niet, liever niet, eigenlijk niet aan vrouwen of aan zusters verleend. Want ik geloof dat dat vrouwen moeten doen. En niet. Maar goed, in een gezelschap, in een conferentiesetting, kan er soms een uitzondering zijn. Maar bij voorkeur absoluut niet, want dat is ongezond. Dat moet je niet doen, dat moet je ook niet willen. Ik ben er ook misschien nog iets consequenter nu in geworden dan dat ik het vroeger was. Gewoon ook omdat ik zie dat het zo belangrijk is dat we daar ook gewoon zuiver in blijven. Maar er was een meisje en die had geen zekerheid van geloven. Die had ook die stromen van levend water niet. En dan gingen ze bidden met elkaar en toen zei ze, God maakt mij duidelijk dat ik helemaal verbitterd ben richting mijn moeder. Ze zegt, mijn moeder heeft mij opgevoed met allerlei scheldwoorden als, jij kreng, jij vuile loeder. En zulke woorden, ze zegt, dat is een wortel van bitterheid geworden, ik haat mijn moeder. Ze zegt, ik heb ook wat aangebeden. Ik zeg, Heer, wil u Haar de vrijmoedigheid geven om het aan zonde te beleiden en het aan u over te geven. En met dat zij het beleden heeft en het aan de Heer over heeft, zij was wel naartoe bereikt, kwam er spontaan een glimlach op haar gezicht. En ervoer ze voor het eerst iets van die stromen van levend water. Daarom de vraag vanmiddag: heb jij op dit ogenblik een steen op je hart? En dat God heel duidelijk met jou praat over die ene steen. Niet een boezemzonde, die waar zegt, nee, dat wil ik nou niet. Daar wil ik niet van loskomen, die wil ik vasthouden. Ik wil het niet beleiden als zonde. Broeders en zusters, wij hebben niet de Vader in de hemel die ons in de eerste plaats afrekent op die zonde. Wij hebben een Vader in de hemel die wil dat wij met ons probleem naar hem toe komen. Want wat is dorst? Dorst is niets anders dan een behoefte naar fris water. Dat is dorst. Het gaat er niet om dat wij die stromen van levend water krijgen doordat wij, laten we zeggen, zonder zonde zijn. Het gaat om de bereidwilligheid om onszelf over te geven aan God. En kamertje 1, 2, 3, 150, 101 zijn al die kamers voor God open te maken. Je toekomst, je bankrekening, je seksualiteit, je huwelijk, je tienertijd, je keuze voor je levenspartner. In de file zitten en gewoon in de rust te blijven. Al dat, heel je leven over te geven aan de Heer. Ben je bereid om alles over te geven aan de Heer? Of ben je op dit ogenblik nog teleurgesteld in God? En je zegt, ja, maar ik ben ontevreden, want God heeft me dat niet gegeven. Of die ander heeft die veel meer dan mij gegeven. Ik wil je vanmiddag uitnodigen om met je dorst en met je verlangens naar de Heer Jezus te komen. Want hij staat hier vanmiddag voor ons in het gewaad, zeggen ze dan net, van zijn woord. Hij komt naar ons toe in de belofte van zijn woord. En hij zegt, als iemand onder jullie van de kleinste tot de oudste toe dorst heeft, hoeft hij niet naar Arjen Baan te komen, hoeft hij niet naar een christelijke boekwinkel te gaan om daar 7 stappen tot dit of dat te halen. Nee, laat hij vanmiddag met zijn hart naar Jezus toe komen en drinken. Drinken, hè, dat is als het ware toe-eigen. Hè. Drinken, dat is iets. Een glas aannemen, hè, wat gegeven is, en daar een slok van nemen. Je maakt er gebruik van. Hè. Dus hij zegt, Heer, ik heb u nodig. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt. Geloof, dat is vertrouwen. Zoals de schrift dat duidelijk maakt. Hè. In de Bijbel is dat een rode draad. Kijk, in het Oude Testament, dan lezen wij over het brandofferaltaar in Leviticus 6, vers 13... Er staat in Leviticus 6, vers 13 dat het altaar voortdurend moest branden. Ik wil de tekst even voorlezen. Leviticus 6, vers 13. Wat staat daar in Leviticus 6, vers 13? Het vuur moet voortdurend op het altaar blijven branden. Het mag niet uitgeblust worden. Dat is Gods verlangen met jou. Het vuur moet voortdurend op het altaar blijven branden. Het mag niet uitgeblust worden. Welke tuinslang rooft de zegen uit jouw leven? Dat je geen stromen van levend water hebt. Heer, ik kan niet ontkennen dat er kooltjes branden op de bodem van maat. Ik heb een brandend hart voor de Heer. Maar Heer, die ene tuinslang. Mijn ouders. Mijn collega. Die staat als een brandweer staan ze constant dat vuurtje bij me uit te blussen. Weet je wat ik steeds ben ervaren? Dat er heel veel christenen zijn die een verkeerde opvatting hebben van geestelijk leven. Wij denken dat het geestelijk leven op de een of andere manier ervaren wordt in de binnenkamer. Dat we dan hele bijzondere, mystieke, geestelijke ervaring hebben. Dat we in de derde hemel worden opgetrokken. En daar in de binnenkamer, alleen met de Heer, daar gebeurt. Het is belangrijk hoor. Om gewoon ook voldoende omgang met de Heer te hebben, met zijn woord. Maar weet je waar de Heer ons nou vormt? De Heer vormt ons in die rauwe werkelijkheid van die goddeloze wereld waarin we leven. De wereld die bedwelmd is met Babylon, met de hele tijdgeest, met zieke reclames. Ik ben, evangelist, die beweegt niet veel in de zin van, ja, die zit achter zijn broodje, voor te bereiden, alle dingen. Dus op een gegeven moment heb ik 3 jaar terug besloten, ik ga 2 keer in de week ga ik toch wat fitness doen. En dat is dan een fitnesscentrum, een paramedisch trainingscentrum. Dus daar heb je daar verder niet zoveel ellende in de zin van dat er allemaal harde muziek aan staat. Maar goed, er staat wel dan wat van die televisieschermen. En dan is het Discovery Channel of zo. Of weet ik van wat. Maar het is allemaal helemaal niet het meest verkeerde. Maar als je dan soms die reclame ziet, dan moet je je ogen echt naar beneden hebben. Verschrikkelijk. Wat een geweldige macht. Die je probeert te laten fantaseren in je gedachtenleven. Dat moet je niet toe willen laten in je hoofd. Dat moet je hoofd eraf hebben. Ik heb het hier wel eens gezegd, maar kijk, als wij in de auto rijden als mannen. En we zien een billboard. En bijvoorbeeld schaars geklede vrouwen. Kijk, dan kunnen wij niet zeggen, nou, we sluiten ons op in een klooster. We willen daar niks mee te maken. We hebben daar nou eenmaal mee te maken. En we kunnen het niet voorkomen dat we er langs rijden en dat we er een oog op slaan. 10 jaar geleden, dan verklap ik iets. 10 jaar geleden was er zo'n reclame van Sloggy. Dat irriteerde ons zo maatloos met een aantal vrienden en alles. Dus elke keer als die reclame die stond daar, en dan gingen we s'avonds om 11 uur gingen we met witkalk gingen we naar dat bord, want het stond helemaal prominent in Sliedrecht. En wij hebben dat hele bord zo witkalken. En dan stond het op een gegeven moment heel groot in de plaatselijke nieuwsblad. Van, was al de tweede keer gebeurd dat dat gekalkt was. Nou ja, goed, toen was het nog een beetje, hoe zeg je dat, vurig.
Recalcitrant
misschien, maar goed, dat is. Maar wij kunnen dat niet voorkomen. Maar moet je goed luisteren, als wij langs een bord rijden. En we zien dat soort reclame. En we wenden ons hoofd af en we rijden verder en hebben we niet gezonden. We moeten nog wel bij de Heer door mijn gedachtenleven onder beheer van de Heilige Geest brengen. Maar als wij langs rijden en we zeggen zo, dat is zonde. Lees het uit naar Jacobus 1, vers 8 tot en met 10. Wat staat er? De begeerte ontvangen hebben de baart zonde en de zonde baart de dood. Weet je wat in het Grieks daar wordt gebruikt? Daar wordt het voorbeeld gebruikt van een eicel en een zaadcel. Wanneer die samenkomen, dan komt er een kindje voort. Dus als ik daar langs rijd en ik zorg niet dat het een kindje wordt, en ik wend mijn hoofd af en ik rijd door, heb ik niet gezondig. Maar zodra ik instem met mijn wil, dan zondig ik en dan moet ik het voor de Heere belijden. Als zonde. Heere, vergeef me dat ik dat gezien heb, Heere. Wilt u mijn gedachten reinigen? Heere, dank u dat het bloed van de Heer Jezus reinigt van alle zonden. Broeders en zusters, vrienden, wij leven in een knotsgekke, vervuilde wereld. Die één ding wil, dat het vuur niet voortdurend op ons levensaltaar blijft branden. Nou, wees nou eens even eerlijk, hè. Pinksteren geweest, afgelopen week. Hoe snel de afgelopen week geweest? Ik was vanmorgen in de gemeente. En daar hadden we een bidstond met elkaar. Met een man 15. En degene die dat opende, die zegt, ik wil een kort getuigenis geven. Ik ging vorige week zo vol van Pinkster naar huis. Mijn hart was brandend. Hij zegt, en mijn zoon, mijn puberzoon, worstelt met autisme. En van de week hebben wij zo'n gruwelijke confrontatie met elkaar gehad, dat in één keer alles even weg was. Ik ben gewoon vanmorgen weer dor en droog naar de kerk gekomen. Nou, ik vind het heel eerlijk, hè? Dat is, zo hoort het onder gelovigen. Wij kunnen zo snel fariseers zijn, hè? Maar nou ja, goed, oh, kijk eens, oh, goed, christen, ik ben er. Kwetsbaarheid in de gemeente van de Heer Jezus, gewoon om eerlijk aangeven, ik worstel daar soms ook nog mee, is zo belangrijk. Kwetsbaarheid zegenteren, want wij leven allemaal van genade, zoals we hier zijn. Van genade. En we zijn allemaal onderweg en we hebben allemaal onze valkuilen en we hebben allemaal onze strijd. Maar we hebben elkaar nodig om daarvoor te bidden. Dus dat vuur op zijn altaar, dat werd uitgeblust door één simpele situatie in zijn gezin. Nou, wat wil de Heer nou doen? De Heer wil ervoor zorgen dat wij juist in zulke situaties staande blijven. Het niet op een vleeselijke manier aanpakken. Kijk, dat is de grootste gevaar van de opvoeding van kinderen, hè? Dat je bent moe, je komt s'avonds van je werk. Nou ja, hè? En nou ja, goed, je hebt eigenlijk zelf behoefte om lekker in een luie leunstoel te zitten en een krantje te pakken en misschien een glaasje drinken te drinken. En ja, de kinderen komen ook van school, die hebben heel de dag als makkenschaapjes op school gezeten en dan ineens dan, ja, en dan Ja, nee, dat is voor mij. Nee, dat is voor mij. En dan begint het, hè. En dan... Oh, je zit al op te fokken van, oh jongens, hoe lang duurt dat? En ineens barst de bom. En je zegt, hou nou toch eens een keer op met de geëmmer. Vrede weg. Vrede weg. In één keer. Want je hebt het op een vleeselijke manier gedaan. Dus de andere keer moeten we het anders doen. En misschien falen we nog wel 10 keer. Maar als we nou de volgende keer ons ervan bewust zijn. Gods geest woont in mij. Dan moet ik niet bedroeven. Kijk. Als man en vrouw hebben jongens meningsverschil. En misschien dan worstel je met elkaar en dan zeg je van... op een gegeven moment heb ik voor mezelf van, ik wil die vrede ten alle tijden bewaren. Ik wil niet dat die vrede meer geroofd wordt uit mijn leven. Dus ik ben, naarmate ik nou geestelijk gegroeid ben, ben ik me steeds meer en meer van bewust. Maar soms, dan gaat het toch een keer fout. En je toch een keer niet gedaan wat je vrouw van je vroeg. En dan komt er toch een woordenwisseling. Maar ik heb geleerd om er geen 5 minuten overheen te laten gaan, gelijk naar de Heer toe te gaan en het goed te maken. Maar dan stel je daarvoor, hè, als man en vrouw, je hebt zo'n woordenwisseling. Ja, maar jij dit en jij dat enzovoort. Ding dong, buurman op de stoep. Je ziet het, je kijkt door het raam. Oh, het is de buurman. Nou, je doet de deur open. Dag buurman. Dat is een heel ander. Net heb je de bekvechter met elkaar, maar de buurman staat daar. Hè. Oh nee, kom even binnen. Dan denk ik, oh, het is een aardige sfeer. Hè. Allebei lachen ze met elkaar. En goed, er wordt wat uitgekraakt. Nou buurman, tot ziens zo dag. En buurman gaat weg. En dan begint het weer, hè. De aanwezigheid van de buurman brengt ineens alle verschil. Hoe zit het dan met de aanwezigheid van Jezus in jou? Als we daar ons voortdurend van bewust zijn. We gaan naar de afronding toe, maar dat is de volle Pinksterzegen. Ik ben mij meer en meer van bewust. Jezus woont in mij, dus overal waar ik ben. Achter stuur van mijn auto, onderweg, in mijn huwelijk. Seksualiteit tussen man en vrouw. Leren op school. Gods geest is in mij, hij is bij mij. En overal waar ik ga, gaat de Heilige Geest met mij mee. Jezus is aanwezig in mijn huwelijk. Jezus is daar. En hoe vaak zal de Jezus daar niet zeggen, luister nou eens, het vuur op het altaar wordt uitgeblust. Doe dat niet. Nou, wat moeten we dan doen? Dan moeten we het voor de Heere beleiden en dan moeten wij het onder het bloed van de Heer Jezus brengen en dan moeten wij bidden of de Heere ons reinigen. Ik ga naar de afronding toe. Hoe kan je nou die stromen van levend water krijgen? Nou, door in de eerste plaats ervan bewust te zijn dat er stromen ter beschikking zijn. Als je zegt, nou, ik kan niet ontkennen dat je de Heer Jezus kent, maar het is op dit moment heel erg tammetjes. Het is lauw, het is dor, het is mat. Dan zegt de Heer, mijn kind, ik wil jou veel meer geven. Ik vraag nu niets van jou, ik bied je wat aan. Het staat ter beschikking. Het begint met je bewust te worden dat je dorstig bent. Vervolgens staat daar in een woord in Johannes 7, de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijk was. Dat moet je eens over nadenken. Jezus was nog niet verheerlijk. Het was nog niet de hemelvaart geweest. Jezus voer naar de hemel. En wat deed hij toen hij in de hemel aankwam? Toen nam hij de positie in aan de rechterhand van de Vader op de troon. En toen de Jezus op de troon zat, toen kon de Heilige Geest rijk uitgestort worden. En nou even bevindelijk. Kijk, even voor het bevindelijk, nou naar het hart. Wat betekent dat nou voor ons? Nou, die Heilige Geest die kan gaan werken en die kan in alle rijke mate door ons heen stromen. Als Hij zit op de troon van ons hart, Heer Jezus. En dat is de vraag waarmee je afsluit. Wie zit er op dit ogenblik op de troon van jouw hart? Heb je Jezus al toegelaten op de troon van jouw hart? Heb je hem al aanvaard? En zou je dat willen doen? Kijk, wij kennen dat niet zozeer. Hè? En ik denk ook dat we dat doen, maar... Moody, Senti, Torri, Finney, opwekkingspredikers, die hadden het zogenaamde zondagsbankje. Dat was in Amerika was dat. Dat is de grote opwekking. Dan had je voor in de kerk had je zondagsbankje. En dan werd er gepreekt. En als de Heilige Geest er tegenwoordig, dan werd er gezegd, wie daar nu zijn hart aan de Heer wil geven, die willen vragen om nu op te staan En hier op het zondagsbankje neer te knielen. Wat was de bedoeling nou? Dat je de schaamte voorbij ging. En dat je een wilsbesluit nam. Het appel serieus nam. En zegt: Heere, ik wil mijn leven aan God overgeven. Of ik wil een nieuwe overgave aan de Heere maken. Nou, vanmorgen heb ik gepreekt in de gemeente. En daar ben ik met dit afgesloten. In de zin van, heb ik dat ook gezegd. Het was zo mooi. Er kwam een vrouw naar me toe, een jonge vrouw, een getrouwde vrouw. En die was in tranen barstte ze uit. Ze zegt, ik wil een nieuwe overgave maken aan de Heer. Ik heb zo'n verlangen naar de Heer. En dan zou dat heerlijk zijn als er onder ons zijn die voor het eerst vanmiddag zeggen, ik verlangen naar om Jezus te volgen. Die uitdaging dat God zegt, mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart, daar wil ik ja op zeggen vanmiddag. Kan je straks gewoon naar mij toe komen, dan kunnen we straks ergens gaan zitten en dan kunnen we samen zeggen, nou laten we samen naar de Heer toe gaan en spreek het dan uit naar de Heer. Heer, ik verlang naar een levende relatie. Heer, ik wil uw kind zijn en ik wil uw volgeling worden. Dan kan dat vandaag. Heden in wie gij zijn stem hoort, verhard uw hart niet. Je weet niet hoe lang je nog krijgt. Begin 2015. Je hebt wel gehoord van Bert Hoort, een Urk, een vissersman, 45 jaar oud, 6 of 7 kinderen. En er werd in Urk een lezing gehouden door iemand over de Heilige Geest en over overgave. En Christian Verwoerd die zong het lied. Ik geef mijn leven aan u over. Misschien kan je het opzoeken op YouTube, maar dat is een prachtig. Ik geef mijn leven aan u over. Dat is wel heel mooi lied om daar straks. Kan je dat hier spelen? Ik geef mijn leven aan u over. Want dat, en daar staat er in die zin staat er, in de storm houdt u mijn hand gevat. En Christian had dat gespeeld en de samenkomst was voorbij en Bedwoord die gaat naar de spreker toe en hij zegt, broeder, ik ken weer Jezus, maar die stroom van levend water ken ik niet. Wil je met me binnen? Kunnen we samen op de knieën gaan? Ze gaan samen op de knieën, hij gaat naar huis en hij was zo vol. 2 weken, hè, in de weken daarna, dan zijn kinderen liefdevolle appjes sturen en over de Heer Jezus en hoe goed de Heer Jezus voor hem was. Niet weten dat hij 2 weken later met een schip richting Engeland zou varen en daar in die storm met nog 3 collega's omkomt in de golf. Hij kreeg nog 3 weken tijd om van de Heer Jezus te getuigen. De Heer heeft een sterfgeval voor velen willen gebruiken. En ik heb tegen zijn vrouw gezegd, ik zeg, dit voorbeeld zal ik ook toch tegen velen vertellen, omdat ik geloof dat God daar doorheen uiteindelijk ook nog anderen gaat redden. Laten we met elkaar luisteren naar het lied. Of heb je het al... Of laten we eerst, ik zal eerst bidden, dan zingen we zo met elkaar. Heere, hemelse Vader, we willen stil worden voor u. We hebben veel gehoord. We danken u, Heere, dat u het altaar brandend wil houden. Dat u het vuur van de Heilige Geest in ons hart wil ontsteken. Maar we erkennen en beleiden dat er soms zoveel brandslangen zijn die het uitblussen. Soms door eigen schuld, soms door mensen om ons heen. Maar we willen u loven en prijzen, Jezus, voor die stromen van levend water die u beloofd hebt, dat ter beschikking staat. En Heer, we willen tot u komen. En zoals we hier vanmiddag zijn, geloven we echt dat u het geregeld hebt dat we hier zijn. En u doet een appel op ons hart. U nodigt ons uit om naar u toe te komen. We willen met onze dorst naar u toe komen. We mogen hier in Kesteren, hier in dit gebouw, mogen we een zonde doen. Heren, u hebt zo duidelijk met mij gesproken over die ene kamer. Heren, ik wil die kamer, dat deurtje wil ik openzetten. Ik wil de muziek wil ik onder beheer van de Heilige Geest brengen. Alles wat ik luister. Ik wil mijn video's en mijn films die ik altijd kijk, wil ik onder beheer van de Geest brengen. Ik wil daarin ook gecorrigeerd worden. Ik wil mijn bankrekening onder beheer van de Geest brengen. Heer, u hebt zoveel dingen die u wil dat we uit handen geven, Heer. En wat heerlijk als uw geest dan de ruimte krijgt door ons heen om anderen te bereiken, dat ons leven vruchtbaar wordt. Heer, we bidden dat uw boodschap vanmiddag tot zegen zal zijn van hem of haar die u nog nooit hebt aangenomen. Heer, geef dat er vandaag nieuw leven geboren zal worden en dat er ook zondaren zullen zeggen, Heer Jezus, ik kom tot u, hoor naar mijn gebed, vergeef mijn zonden nu en reinig.